Wij waren dus gisteravond terechtgekomen in Matteüs en wel voor de afwisseling in Matteüs 21. Waar we gesproken hebben over wat dan bekend staat als de intocht in Jeruzalem. Wat geen intocht was, want het kwam ook niet in Jeruzalem. Het was dus de tocht op de Olijfberg, zoals ik het dan bij gelegenheid maar noem. En we hebben gezien hoe dat de vervulling is in elk geval van de profetie uit Zacharia 9. Die hebben we ook even aangehaald. Want in Zacharia 9 was gesproken door de profeet zeggende, en dan Matteüs 21 vers 5. Zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin, enzovoorts. We hebben gezien hoe dat gezegd werd, ook in Zacharia, en dat er staat, uw koning komt arm, als een heiland, en nederig, enzovoorts. Zodat daar gesproken wordt over de komst van een koning die er helemaal niet uitziet als koning en zich ook niet voordoet als koning, maar die het feitelijk wel degelijk is. En dat spreekt dus over de komst van de Messias wel degelijk, maar in zijn vernedering. En het is deze waarheid die wij dienen te verstaan, dat niet alleen de Heer zelf, maar dat ook de mens verondersteld wordt zich te vernederen, of althans niet hoogmoedig te zijn, om vanuit die nederige positie verhoogd te kunnen worden. Het is een eenvoudige waarheid, logische waarheid ook, dat als men zichzelf verhoogd heeft, kan men niet verhoogd worden. En men kan alleen verhoogd worden als men eerst nederig is. Want de Bijbel zegt ook, God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Dat staat er zo vaak, dat hoef ik niet eens op te zoeken met u. En datzelfde principe gold ook voor de Messias, de mens, Jezus van Nazareth, die eerst zou vernederd worden om daarna verhoogd te worden. En toen de Messias dan ook hier op aarde verscheen, toen Jezus van Nazareth als de beloofde hier verscheen, kwam hij dan ook in vernedering en niet per paard, maar per ezel, precies zoals de profeet had gezegd. En inderdaad, op beide manieren wordt het vervuld, zowel letterlijk als overdrachtelijk. Want het een is niet tegenstrijdig met het andere. Dat hebben we dus hier gezien. En dan zijn we terechtgekomen min of meer in vers 6 van Matteüs 21, waar dan staat dat de discipelen ook inderdaad heen gegaan zijn en gedaan hebben gelijk Jezus hun bevolen had. Want hij had een opdracht gegeven om te gaan naar dat vlek dat tegenover u ligt, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden, en dan staat er, ontbind ze en breng ze tot mij. Dat staat in vers 2. En in vers 6 staat dan dat de discipelen dat dan ook inderdaad deden. We hadden gisteren na afloop nog even een kleine discussie, nou een discussie, maar gewoon een vraaggesprek heen en weer, wat er nou eigenlijk precies staat in vers 2. Er staat, ontbind ze, maar is ze nou enkelvoud of is het meervoud? Want daar moet er nou staan, ontbind haar of ontbind hen. En dat laatste is het geval, staat het meervoud. Voor zover ik heb kunnen nagaan, dus daar houden we het dan maar op. Ontbind ze, wil dus zeggen, ontbind deze beide veulens. Waarbij overigens nog steeds de vraag blijft of beide veulens elk voor zich vastgebonden stonden. Want de kans is heel groot dat alleen de moeder vastgebonden stond, terwijl het jong er dan vanzelf bij blijft. Want dat is de normale gang van zaken. Zodat het nog niet uitsluit dat het jong inderdaad dus helemaal niet vastgebonden stond. Maar het was gebonden omdat de moeder gebonden was. Dat is de gedachte. Hoe dat ook zij, we hebben gezien dat die ezel in ieder geval een beeld is van alles wat leeft onder de eerste beginselen der wereld, om het dan nog eens anders te zeggen. Namelijk, het is een beeld van alles wat leeft onder de wet, daarom is het in de eerste plaats een beeld van Israël. Het staat vastgebonden, het is gebonden aan het oude verbond en dat zou inderdaad losgemaakt moeten worden. En dat is wat hier wordt aangekondigd. De discipelen deden dat dan ook, ze hebben gedaan gelijk Jezus hun bevolen had en brachten de ezelin en het veulen en legden hun klederen op dezelfde en zetten hem daarop. Zodat de ezel inderdaad dan aangeboden wordt aan de Heer zelf, die dan daarop rijdt. En als ik het heel vlug maar weer even vertel, dan is het dus zo dat in dit werk van de discipelen wordt uitgebeeld wat zij later zouden doen. Namelijk, mensen winnen voor Christus. Mensen die onder het juk gingen van de eerste beginsel der wereld, onder het juk van het oude verbond en van de wet, brengen tot Christus. Bevrijden, losmaken, ontbinden, zoals ik dat gisteravond al gezegd heb, ontbinden en brengen tot de Heer. met wie zij dan verbonden worden. En dat is dan een beeld van het nieuwe verbond. Dat is wat we hier ook zien, want de Heer gaat zitten op deze ezel en er staat er. En de meeste scharen spreiden hun klederen op de weg. Dat wil zeggen dat niet iedereen dat deed, maar het was slechts een deel, want hoe vervelend dat ook is, waar de Heer Jezus verschijnt, ontstaat tweedracht. En waar het woord van God open gaat, ontstaat dat helaas ook. Want er zijn altijd mensen die er niet voor willen buigen. Huh? Ja, ik zeg. Natuurlijk, dat klinkt verschrikkelijk arrogant wat ik nou ga zeggen. Maar iedereen die eerlijk is, kan begrijpen dat het de waarheid is. Wij hebben het woord van God, wij geloven dat woord en we maken er verder geen probleem van. Als anderen dat niet willen doen, dan zijn zij de ruziemakers, niet wij. Als iemand zich opstelt tegenover dat woord van God en dat bestrijdt, zijn zij de ruziemakers, niet wij. Wij dringen het hen trouwens ook niet op. We houden het wel voor. We getuigen van de hoop die in ons is, zal ik dan maar zeggen. Wij houden ons diezelfde waarheden voor die we zelf ook gevonden hebben. En waardoor we verlost geworden zijn en bevrijd geworden zijn en al dat soort dingen meer. Dat is een normale zaak. Als mensen daar negatief op reageren, is dat hun verantwoording, niet onze. Ik zeg dat met opzet, omdat gewoonlijk men het ons in de schoenen wil schuiven. Men denkt, als iedereen maar zijn mond houdt, dan is er geen ruzie. En dat is niet waar. Dus kun je net zo goed je mond open doen, dan is er vermoedelijk ook ruzie. Als het tegen zit en als het meevalt, dan blijkt dat ook anderen, net als wij, buigen voor dat woord. Daar gaat het om. Maar in ieder geval, tweedracht ontstaat overal waar de Heer is. Ik zal u van week nog wel even meenemen. Dus door alle gebeurtenissen die zich in deze dagen afspelen. En een van de dingen die zich dan afspeelt is dat de Heer een redenvoering houdt. Waarin hij, ik heb net geteld tot 8 keer toe, meen ik, de schriftgeleerden aanspreekt met WU. En hen vervolgens uitscheldt voor adderengebroed. Hè? Waarbij het leuk te zien is, even terzijde. Waarbij het leuk is te zien dat de vertalers het woord schriftgeleerde stelselmatig met een hoofdletter geschreven hebben. Ja, dat is heel erg aardig. Schriftgeleerden schrijven ze met een hoofdletter, andere begrippen niet. En als de Heer zegt, maar ik zal u andere schriftgeleerden sturen die u enzovoort, dan staat dat ineens met een kleine letter. We werden net vanmiddag over gestruikeld. Ik denk, wat heb je nou ooit? Als het officieel is, is het met een hoofdletter. En als de Heer stuurt, staat het prompt met een kleine letter. Dat is ook niet officieel natuurlijk. Maar goed, dat is even terzijde. Anders vergeet ik het van de week misschien te vermelden. Het zijn leuke dingen toch. Hè? Ja. Goed. Nou, dan gaan we weer. Wat we dus vinden is dat de discipelen inderdaad de Heer op deze ezel zetten. En dan blijkt dat de meeste scharen, dat is een deel, op dit moment de meeste. Maar later op de reis is het nog maar de vraag of de meerderheid hier ook inderdaad mee instemt. Want zo'n schare verloopt ook. Ik bedoel, er zijn er die gaan naar huis en anderen voegen zich erbij. Dat blijft niet altijd hetzelfde. Maar een deel daarvan althans. Hier staat, de meesten spreiden hun klederen op de weg. Dat is vers 8. En anderen hieven takken van de bomen en spreiden ze op de weg. Dat wil zeggen dat de weg van de Heer Jezus hier gebaand wordt. Hij wordt welkom geheten. Er zit natuurlijk nog meer in, kleinere details, maar daar ga ik me nou niet op in. Het gaat om het principe dat hier de Messias komt. En de staat van hen, van de scharen, de meeste scharen spreiden hun klederen. En in feite baanden ze zijn weg. Die weg werd bereid, hij was welkom. Ze hadden verwachting van de Messias, zal ik maar zeggen. En daar kwam hij dan en hij kon zo binnenkomen. Wel, als het goed geweest was, zou dat de situatie ook geweest zijn in Israël. Aan wie? Door de schriften, door God zelf. De komst van de Messias was aangekondigd. En toen hij dan kwam, was het uiteraard de bedoeling dat ze zijn weg ook inderdaad zouden bereid hebben. Dat hij daar welkom was in hun midden. Die weg zou dan niet bereid zijn op de wijze waarop sommigen dat menen dat het zou moeten. Dat wil zeggen, de weg zou niet bereid zijn doordat bijvoorbeeld Israël inmiddels al een wereldrijk had opgericht over alle volkeren en dan de troon had klaargezet in Sion en dan maar wachten tot de Heer verschijnt. En als hij dan verschijnt, dan is daar de roper uitgerold, hè? En dan kan hij zo op de troon gaan zitten enzovoort. Ze hebben ze meegewerkt aan de openbaring van het koninkrijk van Christus hier op aarde, dus het koninkrijk gebouwd enzovoort. Maar zo moest het niet. De weg werd bereid feitelijk doordat de harten open stonden voor deze Messias. Dat ze inderdaad precies andersom gedaan hadden, namelijk hun eigen werken onder het juk opgeven, de vrijheid verkozen hadden en zich open hadden gesteld voor hem die hen geven zou, niet op grond van werken, maar uit genade. Daar gaat het om. De weg van de Christus wordt niet bereid. Zelfs niet bereid doordat wij het evangelie verspreiden of het christendom verspreiden over de aarde. Maar de weg van de Heer wordt hooguit bereid doordat we onze harten voor hem openstellen. Want daar in de eerste plaats zou u moeten welkom zijn. Met als gevolg dat u ook welkom zou zijn in de wereld waarin wij leven. Maar goed, hier gaat het natuurlijk over het Israël wat leefde in de laatste dagen van de oude verdeling, van het oude verbond. En daar zou de weg bereid moeten zijn om dat al honderden jaren tevoren, eeuwen tevoren dus, het aanbreken van het nieuwe verbond in samenhang met de komst van de Messias was aangekondigd. Want de Hebreeënbrief zegt het ongeveer zo, dat Jeremia had in Jeremia 31 gesproken over het nieuwe verbond. En dus, zegt de Hebreeënbrief, was sinds de dagen van Jeremia het verbond der wet een oud verbond. Niet omdat het zo oud was, niet omdat het niet zo lang meer zou meegaan, maar eenvoudig omdat er een nieuw was aangekondigd, hoewel het nog even zou duren voor het zou komen. Maar vanaf dat moment, vanaf de aankondiging van het nieuwe, was het oude verouderd en nabij de verdwijning, staat er letterlijk. En dus moesten de harten van Israël wel openstaan voor de komst van de Messias en het aanbreken van het nieuwe verbond. Op die manier zou het gemoeten hebben. Maar goed, hier wordt dan de weg van de Messias in letterlijke zin bereikt. Niet dat dat noodzakelijk was, uiteraard niet. De Heer vraagt heus niet dat de Israëlieten hun kleding op de grond zullen leggen, opdat hij er met een ezel overheen zal kunnen rijden. Een ezel heeft zoiets trouwens ook niet nodig. Maar het is een beeld, daar gaat het om. Het drukt uit de bereidheid, de gesteldheid ook van de mensen die hierbij betrokken waren. En waarschijnlijk zou het ook niet eens zo gek zijn dat als de Heer hier werkelijk in een lichaam zou verschijnen, dat we ogenblikkelijk ons kooltrui, dan wel t-shirt uit zouden trekken, of ons colbertjasje zelfs, om hem de loper uit te leggen. Niet omdat dat nodig is, maar om vanwege het gebaar, vanwege de betekenis die daar nou eenmaal altijd achter schuilt. Goed. Zo krijgen we weer wat meer begrip voor typologie dus. Gaan we maar weer verder. Daar staat er over die schade. Ze hieven takken van de bomen in vers 8 en spreiden ze op de weg. Er staat hier niet precies bij welke takken dat waren. Maar het blijkt uit een van de andere verslagen van deze gebeurtenis. Het blijkt dat deze takken, voor zover ze genoemd worden, overeenkomen met de takken die ook gebruikt werden bij het feest van loofhutten. De feest van de hutten met een dak van lover, gebladerte, palmtakken, dus in de eerste plaats mirtentakken trouwens ook. Er kwam nog het een en ander aan de pas, maar dat ga ik allemaal niet aanhalen. Maar hoe dat ook zij, deze takken van de bomen worden al, worden sinds het inwerkingstellen van het oude verbond al in verband gebracht met de verschijning van de Messias. Want het loofhuttenfeest is het feest wat eigenlijk spreekt over dat de Heer te midden van Israël zou wonen. Ook dat ga ik nou niet verder uitleggen. Maar zo is het nou eenmaal. En ook heeft de Israëlieten, de orthodoxe Jood, heeft ter gelegenheid van het loofhuttenfeest een zogenaamde lulap. Dat was vroeger een soort van veredelde voddenboer. Maar een lulap, is een feestruiker, noemen we dat. Het is gewoon een bosje van takken van bepaalde bomen, samengebundeld tot een feestelijk ding om mee te zwaaien. Want dat is eigenlijk de gedachte. Ter gelegenheid van de feestelijkheden. En dat is precies wat hier gebeurt. Hoewel het helemaal geen loofhuttenfeest was. Ja, nou, dan moet ik even nadenken wat ik nou wel zal zeggen en wat niet. Nee, het was nog geen loofhuttenfeest. Zelfs nog lang niet. Het zou nog een half jaar duren voor het loofhuttenfeest zou zijn. Want het loofhuttenfeest begint op de 15e van de 7e maand. En hier zijn we op de 10e van de 1e maand. Dat het toch bijna loofhuttenfeest is, zeg sommigen even, dat het toch bijna loofhuttenfeest is, dat zal ik u binnenkort hopelijk Deo Volente over enige maanden verklaren. Maar voorlopig houden we erop dat het toch echt op de normale kalender een half jaar tussen zit en de rest is nog even geheim. Hè? Vertel ik nog niet. Dat is klantenbinding, dat weet u. Hè? Klantenbinding. Goed. Maar het was dus nog geen loofhuttenfeest. Het loofhuttenfeest is een feest wat eigenlijk spreekt over dat de Heer woont hier op deze oude aarde te midden van zijn volk. Eigenlijk een herinnering aan dat Israël in de woestijn leefde en dat de Heer in het midden van Israël woonde. Maar daarmee is het profetisch een uitbeelding van eigenlijk het Messiaanse Rijk, waarbij de Heer inderdaad op aarde en te midden van Israël zal wonen. En hij zal hen leiden. enzovoorts. Nou, meer zal ik er niet van zeggen, maar wat hier wordt uitgebeeld is eigenlijk in deze hele geschiedenis dat dat koninkrijk niet komt, dat die koning op dat paard ook niet komt en dat er dus ook geen loofhuttenfeest komt. En hoewel men hier dan zwaait met zo'n lulaap, wordt het toch geen loofhuttenfeest. Hoewel men zwaait met deze palmtakken enzovoorts, blijkt dat toch dat koninkrijk waarvan de palmtakken de uitbeelding zijn, niet komt. Palmtakken komen trouwens van een palmboom. De palmboom zelf is een beeld van de kroon. Dus dit opgerichte teken, de rechterstam, die gekroond is met een kroon van bladeren. En palmbladeren worden dus verondersteld deel uit te maken van de kroon van Christus. Dat is het eigenlijk. Daarom spreek ik het over koningschap. En dat is weer de vlotte verklaring uiteraard. Want de lange verklaring duurt een week. Dus daar hebben we het voorlopig niet meer over. Nou, ze namen dus deze takken en ze spreidden hun kleder op de weg en ook de takken, bladeren op de weg. En daar staat er, en de scharen, vers 9, die voorgingen en die volgden, dus voor hem uit en achter hem aan, riepen, zeggende, Hosanna, de zonen Davids. Want dat is nou zwaar, dan heb je de Messias en voor hem uit lopen ze te roepen, Hosanna, de zonen Davids. En achter hem aan komen er nog meer die Hosanna, de zonen Davids riepen. Waarmee je maar ziet dat voordat de werkelijke koning komt, zijn er al heel wat anderen geweest die hem als koning aanvaard hebben. Hè? Toch? Dat betekent dus dat als de Heer als koning komt, en dat is in de toekomst, dan blijkt dat aan hem vooraf al anderen gingen die hem als koning hadden aanvaard. Wij bijvoorbeeld. En daarna volgen er anderen die hem daarna als koning aanvaarden en volgen. Dat spreekt uiteraard over Israël in de toekomende bedeling en de volkeren uiteraard. Het is niet van groot belang om dat te zien. Maar ja, je struikelt er eigenlijk over gewoon. Hè. Je ziet het gewoon zo. Hè. Ze lopen voor hem uit en ze komen achter hem aan. Staat er uitdrukkelijk bij. En ze roepen, Hosanna de zonen Davids. En dan, gezegend hij die komt in de naam van Jehovah. Ja, nee, het staat in de naam des Heren. Dat weet ik natuurlijk ook wel. Maar het is geciteerd uit Psalm 118. Even kijken. Psalm 118. Jullie hebben allemaal net zo'n Bijbel als ik, hoor ik wel. Heel goed. Want daar staat in Psalm 118. Ja, Psalm 118. Nou ja, goed. Je krijgt namelijk eerst het verhaal over de steen die de bouwlieden verworpen hadden. Hetgeen spreekt over de verwerping van de Messias. Mag je niet ontgaan. Dat is namelijk vers 22. Vers 22 van Psalm 118 spreekt over de steen die de bouwlieden versmaad hebben. En dat spreekt over de verwerping van de Christus. En maar daarna wordt gesproken over dat hij komt als koning. In vers 25 zegt men, och Heere, geef nu heil. Och Heere, geef nu voorspoed. Waar moet heil en voorspoed vandaan komen? Wel, van de Heer en niet onder het oude verbond uiteraard, maar onder het nieuwe verbond. Het is feitelijk een gebed om het aanbreken van het nieuwe verbond en dus om de komst van de Messias. Die komt ook, want er staat meteen, gezegend zij hij. Waarom ze dat met een kleine letter geschreven hebben, dat ontgaat ons dus ook even. Gezegend zij hij, dus de Messias uiteraard, die daar komt in de naam van Jehovah. Want die naam, die Hebreeuwse naam, staat daar. En het is deze tekst die in Matthäus 21 wordt aangehaald. Zodat als ze die woorden in het Hebreeuws hebben uitgesproken, wat niet waarschijnlijk is, maar als ze het in het Hebreeuws hebben uitgesproken, hebben ze deze naam uitgesproken. Gezegend is hij die komt in de naam van Jehovah. En wie komt er in de naam van Jehovah? U? Of ik? Nou ja, als we heel snel denken, wel natuurlijk. Maar dat bedoel ik uiteraard niet, hè? Nee, toch? Het is Jehovah zelf uiteraard. Hij komt in de naam van Jehovah. Hij komt onder de naam. Hij komt namens. Hij komt genoemd Jehovah. Hij luistert naar de naam Jehovah. Want dat betekent het echt hoor. Hij komt in de naam van Jehovah. Dat wil dus gewoon zeggen. Hij is Jehovah zelf. Maar hij komt als mens. En hoewel je hem niet die naam zou geven. Blijkt dat hij toch die naam draagt. Jehovah is de naam van de Godheid. En die wordt mens hier op aarde. En er verschijnt de mens Jezus van Nazareth. Die zich uitgeeft voor de Messias. Maar in werkelijkheid is hij Jehovah. En hij komt dus in de naam van Jehovah. Vandaar dat ook hij slechts gezegend kan worden. Weet u niet dat in de wet staat, ieder Jood weet dat trouwens, dat in de wet staat dat niemand anders geëerd of aanbeden of gediend of op deze wijze aanbeden en gezegend mag worden dan alleen de Heere zelf? En dat betekent dat als men ooit de Messias zal aanbidden, dan kan dat alleen zijn omdat hij niemand anders is dan de Heere zelf, Jehovah zelf dus. Nou, Psalm 118 spreekt dus over de komst van de Messias. En hier in Matteüs 21 worden die woorden aangehaald en toegepast op Jezus van Nazareth. Maar dan vernederd. En hij blijkt dezelfde te zijn als de steen die de bouwlieden versmaad hebben uit een paar versen eerder. In vernedering namelijk, zodat u achteraf ziet dat deze versen uit Psalm 118 inderdaad spreken over de verwerping van de Messias voordat hij verheerlijkt of verhoogd zal worden. Ja, en daar gaat het om, want daar hebben we het de hele week over. Zie. Dus ze roepen, gezegend, hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in de hoge. Vertaald met Hosanna in de hoogste hemelen. De vertalers hebben in Matteüs 21 vers 9 er een woord achtergezet. Ik zeg altijd zo, je streept het gewoon door, je laat het weg en dan wen je er wel aan. Zo'n woord hoeft er ook niet te staan. Het staat er in het Grieks niet, in het Nederlands hoeft het dus ook niet. Er staat Hosanna in de hoogste. In het hoogste wordt het dan, maar dat maakt natuurlijk niet uit. Of in de hoge. Dat is de hemel, natuurlijk. Maar wat hier gezegd wordt, is dat dat koninkrijk van de Messias dan ook inderdaad in de eerste plaats zou zijn. Niet hier beneden, maar in de eerste plaats omhoog. Daar begint dat. Hij komt, inderdaad, maar onder de naam van Jehovah. En dat betekent dat zijn koninkrijk niet in de eerste plaats hier op aarde is, maar in de eerste plaats in de hemel. Dat wel, ook op aarde, maar dat is in de tweede plaats pas. In de eerste plaats in de hemel. Dat is de hele strekking van het Johannesevangelie dat ons leert dat de Messias uit de hemel komt. Dat is Jezus van Nazareth. Maar hij komt uit de hemel en daarom is zijn positie ook in de hemel. En zodra hij hier op aarde niet langer gebonden wordt door dit vleeselijke menselijke lichaam, zal blijken dat hij ook een beetje, hoe moet ik het zeggen, te licht is voor hier op aarde en dus inderdaad, dat klinkt niet zo netjes, maar schiet me niks beters te binnen. Hè? Maar dat hij ook inderdaad weer ten hemel reist. Terugkeert naar waar hij tevoren was. Precies zoals het Johannes Evangelie nog steeds aankondigt. De zoon des mensen die verhoogd zou worden en die weer ten hemel zou varen. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, heb je weer een beeld. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Johannes 3. Naar de hemel uiteraard. Opdat een ieder die op hem ziet, zoals op de verhoogde slang, genezing en dus nieuw leven zou ontvangen. Dat is de gedachte. En zo is het met het koninkrijk ook. Het is in de eerste plaats in de hemel. Nou goed, terug nu naar Matteüs 21. Zij roepen dus en ze aanbidden hem als gij zonen Davids. Ik ben er wat snel overheen gegaan. Vers 9, nog steeds. Ze riepen Hosanna, de zoon van David. De zoon van David. Niet een zoon van David. Maar de zoon van David. En ik heb al eerder uitgelegd, het woord zoon heeft geen andere betekenis dan die van erfgenaam. En dus staat hier, Hosanna, de erfgenaam, dat kan er uiteraard maar één zijn, de erfgenaam van David. Want er kan er maar één tegelijk op de troon zitten, behalve op die van Den Haag, maar dat weet u hè. Daar kun je links achterin gaan zitten, zo groot is die, maar daar gaat het nou niet over. In de ridderzaal hè, ja. Ik heb er wel eens in gezeten, stiekem, toen de meester niet keek, toen we op schoolreisje waren. Goed. Dat is lang geleden. Nou ja, laat maar. Maar er kan maar één op de troon zitten. Wel, hier wordt gesproken over de zoon van David. Dat betekent dat deze Jezus van Nazareth hier door het publiek erkend wordt als de enige rechtmatige erfgenaam van de troon van David. Die inderdaad al sinds het begin van de Babylonische ballingschap vakant is. Dat wil zeggen, al zo'n 600 jaar was die troon leeg. Beetje afgerond, maar zo'n 600 jaar. De laatste die erop zat was Jojachin, bijgenaamd Gonia of Gonias. En die ging eraf in 587 voor onze jaartelling. En hier zijn we in het jaar 32, dus dat is net iets meer dan 600 jaar. Dus was de troon vakant. En de erfgenamen werden bijgehouden. En in de loop van de honderden jaren werd dat waarschijnlijk steeds minder belangrijk. Maar niettemin bleek vervolgens dat de enige erfgenaam de rechtmatige troonpretendent was niemand anders dan de timmermanszoon uit Nazareth. Toch? Zij genadig dat in de loop der eeuwen dat zelfs door geen enkele Jood ooit bestreden werd. Want hoewel men wel bestrijdt dat Jezus de Messias is, en de Zoon van God is dus, bestrijdt men niet dat hij wel degelijk de rechtmatige erfgenaam was van de troon van David. Dat is heel opmerkelijk. En dat zou men waarschijnlijk wel gewild hebben, dat ontkennen, maar daar heeft men nooit een spel tussen kunnen krijgen. Omdat dat gewoon een bewezen feit is, in ieder geval was, zo sterk dat het vandaag de dag niet ontkend kan worden. De rechtstreekse afstammeling en erfgenaam, want dat is niet hetzelfde, van David. Ja, er waren er toen nog meer, bijvoorbeeld Jacobus en Judas, de broers, halfbroers zeggen wij, maar in de Bijbel gewoon broers van de Heer Jezus. Enzovoort, inderdaad. Maar niettemin, de Heer zelf, Jezus van Nazareth, was de eerstgeborene en daarmee de erfgenaam. En omdat hij nog leeft, is hij dat nog steeds. En worden de geslachtsregisters dus ook niet meer bijgehouden, ook niet in het Jodendom, wat voorheen altijd gebeurd is. Want hoeft niet meer, hij leeft nog. Het is het eenvoudige Bijbelse verhaal. Nou goed, hier wordt hij dus aangeroepen als de zonen Davids. En, staat er dat deze zoon van David te Jeruzalem inkwam. In vers 10, als hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: wie is deze? En daar komt het verhaal vandaan dat we te maken hebben met een intocht in Jeruzalem. Maar wat hier niet verteld wordt, wordt bij andere gelegenheden wel verteld. Namelijk dat voordat de Heer de stad inkwam, er nog wel het een en ander gebeurd is. Want hij kwam niet op deze manier de stad binnen, integendeel. En het is ongetwijfeld ook zo dat de uitlatingen van de Heer Jezus in de daaropvolgende dagen in dit licht gezien moeten worden, in het licht van deze zogenaamde intocht, die immers geen intocht was. Hoe dat ook zij, we vinden het verhaal uitgebreider in Lucas 19... Voor de goede orde vertel ik er dan toch maar even bij dat we het ook vinden in Marcus 11. Vanaf Marcus 11, vanaf vers 1. Maar ik ga nu naar Lucas 19, daar staat het meest uitgebreid. Het verhaal begint precies gelijk. En zo kom ik dan tot vers 35... van Lucas 19, het begint vanaf vers 28 eigenlijk, maar ik pak de draad op in vers 35, waar dan staat: en zij brachten hetzelfde tot Jezus, de ezel dus, en hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop, en als hij voortreisde, als hij verder reisde, ze reisden, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En als zij nu genaakte, of naderde, aan de afgang des Olijfbergs, dat was dus het punt waarop hij Jeruzalem kon zien liggen, toen ging de weg weer naar beneden, naar Jeruzalem toe, toen begon al de menigte der discipelen, ik lees met opzet langzaam, toen begon al de menigte der discipelen, zich te verblijden, waarna de vraag is: hoe zit het dan met diegenen die geen discipelen waren? Hè? Dat komt dus nog. Al de menigte der discipelen begonnen zich te verblijden en God te loven met grote stemmen vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden. Al die wonderen en tekenen uit de voorgaande dagen. En zij zeiden, vers 38, gezegend de koning. Leuk is dat, hè? In Matthäus staat, gezegend, of Hosanna, de zoon van David. En hier staat, gezegend de koning. Waaruit wij besluiten dat de betekenis van de uitdrukking zoon van David niet anders is dan die van de rechtmatige kroonpretendent. En zij erkennen hem als zoon van David en dus als koning. Zie u dat de Bijbel zichzelf verklaart? Dus gezegend is de koning, die daar komt in de naam des Heren, uiteraard, want de Messias is niemand anders dan de Heer zelf. En dan vrede zij in de hemel en heerlijkheid, of namelijk heerlijkheid, in het hoogste, in de hoge. Dat wil zeggen dat die vrede, die heerlijkheid, eerst weer is omhoog en pas later beneden zou komen. En dan gaat het verhaal hier verder en vertelt dingen die in Matthäus niet stonden. Er staat namelijk, en sommigen der fariseeën uit de scharen, wel die, dat vormde ongetwijfeld de minderheid, want de meesten van de scharen riepen deze kreten van gezegend is de koning die komt in de naam des Heren, stond in Matthäus. Maar er was ook een ander deel, het waren er minder, maar het waren uit de fariseeën, uit de Joodse orthodoxie, en die zeiden, meester, bestraf uw discipelen, waarom? Wel, omdat ze niet anders riepen dan dat Jezus van Nazareth, punt 1, was de Messias, punt 2, de zoon van David, dus de erfgenaam van de troon, het geen moeilijkheden zou opleveren, politiek en maatschappelijk met de Romeinen en al dat soort dingen meer. Maar bovendien zeiden ze feitelijk dat hij niemand anders was dan Jehovah zelf. Gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. Elke Jood schrikt daarvan, ook al is hij alleen, ook al hoort niemand het verder. Dat iemand zich laat noemen bij deze naam die hij zelf niet eens wenst, mag uitspreken. Nou, hij mag het wel, maar dan mag het niet van zijn geloofsgenoten. En die discipelen roepen dat maar zo. Gezegend, hij die komt in de naam des Heren. En er valt niks tegen in te brengen, want ze doen niet anders dan citeren van de schrift uit Psalm 118. En dus wat zeggen ze? Meester, bestraf uw discipelen. En dat doet de Heer dus niet. Want hij weet wel dat ze aanstoot geven. Maar daar is niks aan te doen. Je hoeft maar een Bijbeltekst te citeren en je geeft aanstoot. Hoop ik. Oh, dat mocht ik niet zeggen. Sorry. Nee, dat bedoel ik ook niet echt zo. Maar stel je voor dat je de Bijbeltekst citeert en niemand luistert ernaar. Dat vind ik erger dan dat iemand er aanstoot aan neemt. Laat ik het zo zeggen. He? Goed. Dus de Heer zegt, hij antwoordt en zei tot hem, ik zeg u lieden dat zo deze zwijgen, als de discipelen zouden zwijgen, de stenen haast, dat wil zeggen spoedig, roepen zullen. Als de discipelen zullen zwijgen, zullen daarna, en het zou zeer spoedig zijn, zouden de stenen roepen. Waarna de vraag overblijft welke stenen, en daarover hebben wij vorig jaar 2 weken conferentie gehad, dus dat heeft weinig zin om dat nu weer allemaal aan te halen, hè? Ja, alle stenen dus. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, die zal roepen. Die stenen die zonen van Abraham zijn, dat zijn gelovigen dus, die zullen roepen. De gelovigen van vandaag, die als levende stenen worden toegevoegd tot die ene levende steen en gebouwd worden tot een woonstede Gods in de geest volgens 1 Petrus 2, of was het 3, dat weet ik niet. Maar die zullen ook roepen zoals wij roepen, dat zijn stenen. Maar ook letterlijk zullen, want dit was overdrachtelijk, maar ook letterlijk zullen de stenen roepen, want een paar hoofdstukken verder, en dat is een dag of 3 verder, 2 dagen verder trouwens, spreekt de Heer die lange redenvoering uit over Jeruzalem, de val van Jeruzalem, en dat er geen steen van op de andere zou gelaten worden. En daarom noemt hij dat hier ook vast even ter inleiding van zijn toespraak van over 2 dagen, hier in vers 44 namelijk. Lucas 19, vers 44. Die stenen. En dan kom ik zo op, want ik lees gewoon maar even door, hè, vanaf vers 41 inmiddels. Want hem werd gezegd, laat uw discipelen zwijgen. En de Heer zegt, nou dat kan ik wel doen, maar als ze zwijgen zullen die stenen spreken, dus dan schiet je niks meer op. En de discipelen zouden tot zwijgen gebracht worden. En de stenen zouden spreken op de wijze die hierna ook wordt gezegd. Want de gelovigen werd het zwijgen opgelegd in Jeruzalem. En het resultaat was dat alle stenen van Jeruzalem van elkaar verwijderd werden. En niet alleen werden de stenen verstrooid van Jeruzalem, maar ook de inwoners van Jeruzalem werden verstrooid. Want dat is eigenlijk hetzelfde. Het ene is namelijk letterlijk en het andere is overdrachtelijk. Het gebeurt dus allebei. He? Dat is niet moeilijk. Lees het verder. Er staat in vers 41, als hij nabij kwam, dat wil zeggen hij kwam nu nabij de stad. En de stad zag, Nou, stel nou dat die nog op die ezel rijden, dat ze die klederen nog neergooien en dat ze die palm, met die palmtakken zwaaien, nog steeds roepen, Hosanna gezegend, de koning die komt in de naam des Heren, enzovoort. Stel nou dat het tot daar dan nog gebeurde, dan denk ik toch dat in, met ingang van vers 41 dat afgelopen is. Want er staat, en als hij nabij kwam en de stad zag, hij kwam dus nabij de stad, hè? Als hij dus nabij kwam en dus de stad zag, weende hij over haar. En als de koning zelf weent, dan heeft het weinig zin voor, de, voor zijn gevolg om dan in vreugdevolle kreten zich te verblijden. Want het, zo is het uiteraard niet. Daar komen we tot een anticlimax. Een teleurstelling. De tocht naar Jeruzalem houdt op in het zicht van Jeruzalem. Dat is wat hier staat. Als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. En hij zei, want toen vroegen ze natuurlijk, waarom is dit nu weer? Wat zou hij nu weer hebben? En hij verantwoordt zich en zegt, hij spreekt tot Jeruzalem. Of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want wat dient tot de vrede van Jeruzalem? Oh, daar kun je een boel antwoord op geven. Het geloof in de Heer Jezus, uiteraard. De aanvaarding van de Messias. De komst van het koninkrijk van deze Messias. Dat dient tot vrede van Jeruzalem. Maar de Heer zegt, of gij ook bekendet. Dat wil zeggen, de discipelen bekenden, althans voor een deel, wat tot hun vrede diende. Ze kwamen tot aanvaarding van Jezus van Nazareth als de zoon van David, de koning, de Messias, onder de naam van Jehovah. Nou, dat is heel kort samengevat. Hè? De discipelen wel, maar de Heer zegt tot Jeruzalem, och, of gij ook bekendet wat tot uw vrede dient. Wat wil zeggen dus dat de discipelen wel vrede zouden hebben, maar Jeruzalem niet. En dat niet alleen, want het gaat nog om de datum ook. Het zal velen van u wel bekend zijn natuurlijk, maar anderen niet. Er staat ook nog in deze uw dag. Waarmee op drie manieren nadruk wordt gelegd op deze speciale datum waarop dit gebeurde. Ook nog, dat wil zeggen er was haast mee, moest nu, er waren deze discipelen op deze dag. Maar ook Jeruzalem moest nog in deze dag tot aanvaarding van de Messias komen eigenlijk. Ook nog in deze, dan wordt hij nog een keer aangeduid, want met ook wordt nadruk gelegd op die dag. Met deze, aanwijzend voornaamwoord, wordt ook nadruk gelegd op deze datum. En dat uw dag, wel, dat legt ook nadruk op deze dag, ter onderscheiding van al die andere dagen. Dit was de dag van Jeruzalem. En op deze dag moest het ook nog allemaal gebeuren. Op de datum kom ik dus nog even terug, maar ik vervolg eerst het verhaal. Er staat namelijk, of gij ook bekendet, of tot erkentenis kwam, hè, want dat betekent het feitelijk, hetgeen tot uw vrede dient, maar nu, dezezelfde dag dus nog steeds, is het verborgen voor uw ogen. En ik denk wel eens dat het eigenlijk vertaald moet worden met, maar nu wordt het verborgen voor uw ogen. En als u zegt, nou dat lijkt me niet, dan zeg ik, weet je wat, dan vertalen we het naar het Engels, dan zijn we van dat probleem ook weer af. Huh? Ja, maar is zijn en worden, laat ik het zo zeggen, het komt van het werkwoord zijn dan, maar zijn en worden is in het Nederlands wel verschillend, maar in de meeste talen en in de oude talen is het helemaal niet verschillend. Er zijn geen twee woorden voor. Dat hebben wij in het Nederlands, wij zijn erdoor gehandicapt, wij moeten altijd kiezen, maar in de meeste talen is daar geen verschil tussen, de klassieke talen zeker niet. Dus je kunt net zo goed vertalen met, maar nu wordt het verborgen voor je ogen. Wel, het is op dit moment verborgen voor hen. Zij weten het niet, ze zien het niet. Het is verborgen voor de ogen, dus ze zien het niet. Maar het betekent tegelijkertijd dat vanaf deze dag het ook verborgen zal worden. Want nu zien ze het niet, omdat ze het niet willen zien. Maar daarna zou het zo zijn dat de Heer het van hen zou wegnemen, omdat ze het niet zouden zien. Althans van Jeruzalem. Dan zult u zeggen, dat is niet eerlijk. Dan zeg ik, nou, dat valt wel mee. Want er is niemand die verplicht wordt om in Jeruzalem te blijven wonen. Het is verborgen voor Jeruzalem, maar daar hoef je niet te blijven. Het is verborgen voor Israël, voor het Joodse volk. Maar wie verplicht je om Jood te blijven? Denk daar maar eens over na. Daar kun je uit. Het was verborgen ooit eens een keer, maar dat is een heel andere gelegenheid. Het was verborgen ooit eens een keer voor de bevolking van Ur der Galdeeën. Maar dat belette Abraham niet om gewoon de legerplaats uit te gaan. Nou, Ur der Galdeeën uit te gaan bedoel ik. En als een Israëliet tijdens de woestijnreis onrein was geworden, dan werd hij verondersteld de legerplaats te verlaten, omdat buiten de legerplaats die as der jonge koe, waar we vanmorgen even over lazen, bewaard werd. Die mocht niet eens in het kamp zijn, het was buiten het legerkamp. Daar werd men gereinigd. Ja, dat is een belangwekkende waarheid. Dat herhaalt zich de hele Bijbel door. Mensen die altijd moesten vluchten, in ieder geval hun oorspronkelijke milieu en omstandigheden moesten verlaten, daaruit moesten gaan, om daar buiten de Heer te vinden. En later wordt dat in diezelfde Hebreeënbrief natuurlijk uitgelegd, waar gezegd wordt dat de Heer ook verwijderd werd uit Jeruzalem en buiten de stad, buiten de legerplaats, gekruist is. En dan staat er, zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. Ja, dat draag je smaadheid, dat staat erbij, maar dat is dan niet anders. Maar dan word je wel gereinigd. Door het bloed van Christus, inderdaad. Dat is buiten de legerplaats. In zekere zin betekent dat het buiten Israël is. En wij zijn hier buiten Israël. We hebben met Israël op zich helemaal niets te maken. We hebben alleen maar te maken met de God van Israël. We zijn gereinigd en we zijn zijn volk. En we hebben de Messias aanvaard. En hij is onze leidsman, hoge priester. En in zekere zin dus ook koning. Het is in ons vervuld. Maar het is buiten de legerplaats gebeurd. En zo zijn er nog enige legerplaatsen te bedenken. Maar daar kom ik misschien nog wel eens een keer op. Hoe dat ook zij, voor de legerplaats, voor Jeruzalem zelf, werd het verborgen. Staat hier ook. Nu is, maar tegelijkertijd nu wordt, het verborgen voor uw ogen. En dat worden, dat is voor de meeste van u wel een duidelijke zaak. Want wij weten bijna allemaal wel langzamerhand dat wij inderdaad vandaag leven in een verborgen koninkrijk. Dat de dingen niet geopenbaard werden aan Israël, maar wel aan de gelovigen. En dat bleek buiten Israël te zijn in de praktijk. Nou, nu is het verborgen voor je ogen. En dan staat er, volgt de verklaring in vers 43, waardoor weer blijkt dat dat is ook opgevat moet worden. Minstens ook opgevat worden als wordt. Want er staat, want er zullen dagen over u komen. Wel, dagen waarin de dingen nog steeds verborgen zijn uiteraard. Er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving, een loopgraaf is dat eigenlijk gewoon hoor, een begraving rondom u zullen opwerpen, om Jeruzalem dus, en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. En dat is precies wat gebeurd is, want ooit kwamen de Romeinen onder de legeraanvoerder Titus en ze omsingelden de stad. Ze hebben de loopgraven omheen gelegd en het leidde uiteindelijk tot de verwoesting van Jeruzalem en het verbranden van de tempel. En dat was ook niet voor de eerste maal trouwens. Maar het is wel zo dat elke keer als dit gebeurde, was het vanwege ongeloof. Vanwege dat men niet de geestelijke dingen wilde zien. Dat men het woord van God niet wilde aanvaarden, niet wilde zien enzovoort. Het resultaat was dat deze benauwdheid over Israël, speciaal Jeruzalem, kwam. En zo zal het zelfs in de toekomst ook weer gaan. Hoe dan ook, er staat in vers 44. En zullen u tot de grond nederwerpen. Dat wil zeggen dat de stad zou niet alleen belegerd worden, maar uiteindelijk ook verwoest worden, zodat de grond nedergeworpen worden. Dat is tragisch. En mensen zijn altijd bezig om dingen te maken uit de aardbodem. Zoals nou landbouw of woningbouw of kerkenbouw. Oh, sorry. Ik dacht aan torenbouw. Ik wou zeggen torenbouw van Babel, maar over spraakverwarring hebben we het al gehad. Maar men is altijd bezig uit de aarde iets te maken, maar men beseft niet dat al wat men maakt uit de aarde is uit de aarde aards. Een keer dus tot de aarde weder. En zo is het ook met Jeruzalem. Zie? Als men zelf bouwt uit de aarde, wel dan keert het tot de aarde weder. Het werk van mensenhanden keert altijd terug naar de oorsprong. Nou, dat is wat hier ook wordt aangekondigd over Jeruzalem. Het zal tot de grond nedergeworpen worden. En uw kinderen in u, zodat men vooral niet moet denken dat, oh, de stad wordt verwoest, maar dat maakt niet uit, de inwoners zijn al lang veilig. Zodat men vooral niet moet denken dat het alleen gaat om letterlijke stenen die niet op elkaar gelaten zullen worden. Maar het gaat wel degelijk ook om stenen, bouwstenen in de overdrachtelijke betekenis van het woord. Om mensen dus. En het staat er ook, zij zullen u, Jeruzalem, tot de grond doen nederwerpen, of tot de grond nederwerpen, vers 44. En uw kinderen in u. En ze zullen u de steen op de steen niet laten. Waarom? Wel, daarom dat gij de tijd, en dat is weer dus een verwijzing naar de speciale datum, dat gij de tijd van uw bezoeking niet bekend hebt. Een bezoeking wil altijd zeggen dat de mens voor een keuze geplaatst wordt. Hij wordt getest, als het ware. Hij moet een beslissing nemen. En men heeft niet alleen een verkeerde beslissing genomen, men heeft de tijd van de bezoeking niet eens gekend. Dat is dat verhaal van de jongen die examen moest doen terwijl hij niet wist dat het examen was. Dat was mijn zoon, maar dat zal ik u niet verder vertellen. Vraag het hem maar eens. Nou goed. Maar zo was de situatie van het andere Jacob, Israël dus. Het was de tijd van de bezoeking, maar ze wisten de tijd van de bezoeking niet. En dat was vreemd, want het was een bijzondere datum. Het was niet loofhuttenfeest, hoewel men deed alsof. Maar het was wel een belangrijke datum. Het was namelijk de 10e van de eerste maand, de 10e Nisan. Ik heb u al gezegd, dit was Palmpaasen. Maar Palmpaasen valt in Israël gewoon altijd op de 10e van de eerste maand. Dat is bij ons wel eens anders. Maar in Israël is dat het feest van op de 10e van de eerste maand. Dat dit de 10e van de eerste maand was, dat hebben u nou nog niet gezien. Want stond niet in Matteüs, stond ook niet in Marcus, stond ook niet in Lucas. En als je het daar zou zoeken welke datum het was, dan wordt het heel ingewikkeld. Dus ik zeg u meteen, doe het nou niet, neem dan meteen Johannes. Want in Johannes staat het heel precies wanneer het was. En ik neem je dus even mee naar Johannes 12. Want in Johannes 12 vanaf vers 12 vinden we het verhaal van de zogenaamde intocht. Nu maar heel kort, dat is ook voldoende, want we kennen het verhaal al. Maar hier wordt het genoemd en hier is te vinden op welke dag het gebeurt. Dat is heel opmerkelijk. Het verhaal wordt verteld in Matteüs, in Marcus, in Lucas heel uitgebreid. In Johannes eigenlijk niet, wordt alleen genoemd, maar daar vind je wanneer het was. Wat een vreemde plaats is. Want voor de kenners moet het toch wat vreemd zijn om de juiste datum te vinden in het Johannes-evangelie. Maar goed, dat laten we maar even weer buiten beschouwing. Want in Johannes 12 vinden we in vers 1 een datum genoemd. En daar neem ik even de draad op. In vers 1. Johannes 12 vers 1 staat, Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië. Te Betanië namelijk, waar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. Ik ga er nou allemaal maar even niet op in. Maar het gaat om de datum. En dit was 6 dagen voor het Pascha. Er staat niet 6 dagen voor het feest van Pascha. Maar 6 dagen voor Pascha. En dan weten we het precies. Want het feest van Pascha begint op 15 van de eerste maand. 15 Nisan. Zo heet die maand. Of Aviv. Of Abib. Het zijn allemaal verschillende namen voor dezelfde maand. Maar het feest begint op de 15e. Maar het Pascha begint op de, of is al uitsluitend, op de 14e. Het is heel gemakkelijk. Pascha is namelijk het slachten en eten van het paaslam op de 14e van de eerste maand, waarna op de 15e van de eerste maand het feest begint. Het feest wat of genoemd wordt feest van Pascha, of het wordt genoemd feest van ongezuurde broden. Maar het paaslam, wat ook het paasgaan genoemd wordt, het paaslam wordt geslacht en gegeten op de 14e. Dus op de 14e is paasgaan, de 15e tot en met de 21e overigens, is het feest van Pascha. En ik zeg het maar heel nadrukkelijk, soms leest u in uw Bijbel de uitdrukking feest van Pascha, maar staat het woord feest schuin gedrukt. In dat geval moet u het weglaten, want anders zit u een dag mis. Goed, nou dan laat ik het bij. Staat er nou eens ergens in een van de brochures of zo. We gaan maar verder, hè. Dus 6 dagen voor Pascha is 6 dagen voor de 14e en het is dan de 8e. Hè? Zo verwaren we al, hè. Het is dus 8 Nisan. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië. Dus 8 Nisan, het is heel eigenaardig. Maar de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus, die in deze dagen overigens leefde, die beschrijft zelf dat de Joden die het paasfeest vierden in Jeruzalem, die waren gewoon om inderdaad altijd 6 dagen voor het Pascha naar Jeruzalem te gaan. En op de 8e. Dat bewijst niks, maar het komt precies overeen met wat hier staat. Goed, maar dat even terzijde. Dus hij kwam 6 dagen voor het feest, of voor Pascha te Betanië. Dat wil zeggen op die plaats, in het dorpje op die olijfberg. En dan krijgen we dat hem daar een maaltijd bereid wordt. In het huis dus van Lazarus, Maria en Martha. Hem wordt daar een maaltijd bereid. Een avondmaal staat er in vers 2. Een avondmaaltijd. Zodat het inmiddels is de avond van de 8e van de eerste maand. En op die avond wordt uitgebreid gegeten. Want het is een ontmoeting, het is een uitgebreide maaltijd. En dan overigens niet in dit huis, maar in dat van iemand anders. Maar dat doet er niet toe. Nu niet tenminste. En dan staat er dat Maria nam een pond zalf en zalfde de voeten van Jezus. Enzovoorts. En dan hebben we het verhaal van Judas die zich daaraan ergert. Zoals hij zich aan zoveel dingen ergerde. En de Heer neemt het voor Maria op. En zegt nee, dat is wel goed. Want het is voor mijn begrafenis. Enzovoorts. En dan staat er in vers 9. Een grote schare dan der Joden verstond dat hij al daar was, en zij kwamen niet alleen om Jezus wil, maar opdat zij ook Lazarus zouden zien, die hij uit de dood had opgewekt, en de overpriesters beraadslaagden dat ze ook Lazarus doden zouden, want velen van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. En u zal mij toch niet kwalijk nemen als ik zeg dat het toch wel gewoon een kwestie is van gezond verstand, om te concluderen dat deze gebeurtenissen vanaf vers 9 niet meer plaatsvonden op de avond van de 8e Nisan. Want men komt daar s'avonds aan, men krijgt daar die maaltijd, die zalving, de discussie met Judas daarover. Bovendien de discussie met de fariseer in wiens huis dit gebeurde, volgens Marcus trouwens is dat zo. Want er was een discussie met Simon de fariseer over dezezelfde aangelegenheid, want het was in zijn huis, dat is echt zo. He. Dat wil zeggen, dat is een hele lange bedoening, dan moet er zo langzamerhand toch wel middernacht geweest zijn, zowat. En dat betekent dus dat de gebeurtenissen vanaf vers 9 over die grote scharen en de overpriesters enzovoort, dat zich afspeelde op de dag daarna, namelijk op de 9e Nisan. Dus een dag later, 9 Nisan. Waarna wij komen in vers 12, waar dan staat, des anderen daags een grote schare die tot het feest gekomen was, horen dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van palmbomen en gingen uit hem tegemoet. En dan blijkt dus dat we weer een dag later terecht zijn gekomen. Want het staat erbij, des anderen daags. En dan is het inmiddels dus 10 Nisan. Hoe men het precies heeft uitgerekend is mij altijd ontgaan. Maar het klopt perfect. Het was namelijk toen zondag, de eerste dag der week. En dat betekent dat die 9e Nisan, waarin de Heer dus in Betanië was, maar niet verder reisde naar Jeruzalem, dat was gewoon Sabbat. Daar wordt er verder ook niks over verteld. Dus op vrijdag de 8e komt hij in Betanië, zaterdag Sabbat de 9e is hij in Betanië en zondag de 10e, de eerste dag de week, een gewone werkdag in het Jodendom uiteraard, ging hij op naar Jeruzalem. Zodat we nou weten dat het inderdaad was op de 10e van de eerste maand. En dan is het aardige van het verhaal dat de 10e Nisan inderdaad een belangrijke rol speelt op de feestkalender van Israël. Want op de 10e Nisan moest men het lam in huis nemen wat op de avond van de 14e Nisan geslacht en gegeten zou worden. En dat vindt u in Exodus hoofdstuk 12. Ik lees het u maar even voor. Dan staat er in vers 3 van Exodus 12. Spreek tot de ganse vergadering van Israël zeggende. Aan de 10e van deze maand. Die sinds het voorgaande vers de eerste maand was. Ja, sinds Exodus 12 vers 2 is deze maand de eerste maand. En daarna staat er dat men op de tiende van deze eerste maand, dan nemen ieder een lam naar de huizen der vaderen, één lam voor één huis. En dan lees ik verder in vers 6. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand, en de ganse gemeente, de vergadering van Israël, zal het slachten tussen de avond. Zeggen wij in Nederlands, min of meer. Maar hier staat dan in het Hebreeuws tussen twee avonden. Maar dat betekent gewoon bij zonsondergang. Hoe het ook zij, op de tiende van de eerste maand werd Israël verondersteld het paaslam in huis te nemen. En dat verklaart waarom de Israëlieten dus inderdaad 6 dagen voor het Pascha al naar Jeruzalem gingen. Want 4 dagen voor het Pascha, uiterlijk, moest men dat paaslam in huis nemen. En dan 4 dagen later pas slachten en eten. Dus deze tiende Nisan was de dag waarop de Heer kwam naar Jeruzalem. Maar het was de dag waarop Jeruzalem het lam in huis moest nemen. En dat is wat er gebeurde. We kunnen zeggen dat is wat er niet gebeurde, maar het is maar hoe je dat vertelt. De bedoeling is dat Israël daar moest komen tot aanvaarding van het lam. En het lam kwam hier. De intocht in Jeruzalem komt dus volgens het patroon overeen met het in huis nemen van het paaslam. Dat dan geslacht zou worden. Zie? Dus de gebeurtenis is een overeenkomstige. Daar gaat het om. Dus het was een bijzondere dag op Israëls kalender. Deze uwdag, de dag van dat men het paaslam moest kiezen en nemen. Tot erkenning moest komen daarvan. Dat is één ding. Dat is een heel belangrijk ding. Een ander ding is, en dat ga ik u niet voorrekenen omdat dat veel te ingewikkeld is. Maar een ander ding is dat deze tiende Nisan van de zogenaamde intocht in Jeruzalem feitelijk was de laatste dag van de 69 weken van Daniël. Ik heb het ergens uitgelegd, zwart op wit ook. Ik weet alleen niet meer waar. Maar dat weet Anja wel, dus dan vraagt u er maar eens naar. En verder hebben we ook nog wel eens jaartallenlijsten hier liggen. Daar staat het keurig op uitgerekend hoe het in elkaar steekt. Hè? Hoe dat ook zij, ik kan het alleen maar kort uitleggen nu, want het is verder ons onderwerp niet. In Daniël 9 wordt aan Daniël gezegd dat 70 maal 7 jaar, 70 weken van jaren, 70 maal 7 jaren dus, zouden verlopen vanaf de toestemming om Jeruzalem te herbouwen, uit de dagen van de ballingschap, tot op Messias de Vorst. Jullie trappen erin. Nee. 70 weken, 70 maal 7 jaren zouden verlopen tot aan het aanbreken van het Messiaanse Rijk. Maar 69 maal 7 jaar, dat is 483 jaar, 7 jaar minder dus, zouden verlopen tot op Messias de Vorst. Want 7 en 62 is 69 weken, zouden verlopen tot op Messias de Vorst. En daarna zou hij uitgeroeid worden, staat er. Afgesneden worden. Allemaal de laatste verse van Daniël 9, vanaf vers 24. Het betekent dat 69 maal 7 jaar gerekend worden tot op Messias de Vorst. En daarna zou hij afgesneden worden en hij zou niet hebben. Hij zou zijn koninkrijk niet hebben, staat er eigenlijk gewoon in het Hebreeuws. Hij zou niet hebben. En het punt is dat dat was met nog 7 jaar te gaan tot op de openbaring van het koninkrijk van dezezelfde Messias hier op aarde. En het probleem is dan, dat blijkt, maar het staat er ook eigenlijk bij in Daniël 9, dat er een tijd zou passeren tussen die 69ste en die 70ste week. En het punt is nu dat die 69 weken tot op Messias de Vorst, die komen op de dag nauwkeurig, ik heb het het beste kunnen gecorrigeerd en nagerekend, nog eens nagerekend en weer nagerekend, maar het klopt precies. Tot op de dag nauwkeurig komt dat uit op de datum van de intocht in Jeruzalem. Dat was dus de laatste dag van de 69 weken van Daniël. 69 weken tot op Messias de Vorst. Nou, dat was die dag. En ik heb er ook niet het minste bezwaar tegen dat het zo mooi klopt, uiteraard. He? Nou, en dan zou nog eenmaal 7 jaar, 1 week, zeven jaar, te gaan zijn tot het openbaar worden van het koninkrijk. Maar het blijkt dat na de 69e en voor de 70e week het een en ander zou gebeuren. Waaronder bijvoorbeeld de uitroeiing, de afsnijding van de Messias zelf. En dat staat dan ook in vers 26, als ik het goed heb, van Daniël 9. Maar waar het om gaat is dus dat deze datum, de datum is die genoemd was feitelijk al in Daniël 9 en die niet alleen door ons uitgerekend kan worden, maar die door hun zeker uitgerekend kon worden. Het was voor hun trouwens veel gemakkelijker. De kalender maar gewoon na te rekenen. Voor ons is het veel moeilijker omdat wij eerst nog moeten uitzoeken welke kalenders dat er eigenlijk waren. En dat is een verschrikking hoor, als je daarin je in verdiept. Ik waarschuw iedereen. Die kost je een paar jaar van je leven, zeg ik wel eens. Maar ik heb er geen spijt van. Hoe dat ook zij, die 69 weken komen daaruit. Dat is het moment van Messias de Vorst. 69 weken tot op Messias de Vorst. En los van het alles, er is ook maar één dag in het hele leven van de Heer Jezus eigenlijk goed aan te wijzen waarop de Heer verscheen als Messias de Vorst. Let wel, vorst betekent niet koning in de Bijbel, maar vorst betekent kroonprins. Vorst betekent een voorste, de first. En dat wil zeggen dat hij de voorste is in de lijn van erfopvolging. Een vorst is dus eigenlijk wat wij noemen een kroonprins. Wij weten dat niet meer, daarom hebben wij het woord kroonprins uitgevonden. Want prins betekent trouwens ook al eerste. Prins komt van principe en principieel betekent een eerste. Dat is ook een vorst, dat is van bovenaf gerekend het eerste deel van het huis. Om een of andere reden komt het laatste erop. Maar het heet de vorst en dus het eerste. Dat is leuk, want zo is het met de Messias zelf ook. Ja, dat heb ik wel eens uitgelegd. Het laatste deel van het huis. Oh nee, in zekere zin. Aan de andere kant is je toch de eerste. Want vele laatste, nou ja goed, dat weet u wel. Hè? En de laatste Adam enzovoort. Hè? De top van de piramide, dat is dat verhaal ook. Ja, inderdaad. Goed. Nou, terug dan naar deze geschiedenis. We vinden dan dat dus deze geschiedenis zich afspeelt op de 10e van de eerste maand, de dag van het in huis nemen van het paaslam en bovendien het einde van de 69 weken van Daniël. Let wel, na 70 weken van Daniël verwachtte men het aanbreken van het Messiaanse Rijk. Maar wat gebeurt er na 69? De verwoesting van Jeruzalem. Na 70 verwacht men dat de ongerechtigheden van de stad voor eeuwen verzoend zouden worden. Dat is Daniël 9 vers 24. Lees het maar eens na in uw eigen tijd, zeg ik dan maar. Maar na 69 weken zou Jeruzalem verwoest worden. Staat er ook allemaal zo in Daniël 9. Dus daar was dan de Messias. Maar de komst van die Messias zou leiden tot het afsnijden van de Messias en de verwoesting van Jeruzalem. En zo staat het, niet alleen hier in het Nieuwe Testament, maar zo staat het in de profetie. En die kenden ze niet. En waarom zou de Messias afgesneden worden? Waarom zou zijn koninkrijk niet komen? Wel vanwege het ongeloof van Israël. Ze hebben de tijd van hun bezoeking niet gekend. Ik zeg wel eens, er waren er twee die ongeveer de tijd wisten, maar die waren nu al overleden. Dat waren Simeon en Anna, hè? We krijgen er meestal een discussie over, omdat er staat dat ze door de geest geleid werden, of één van hen althans, naar de tempel. Maar ik blijf volhouden dat je best door de geest geleid kunt worden via het woord, via de profetieën die door de geest gesproken zijn. En dat het dus best mogelijk is dat deze mensen ooit de profetie netjes hebben uitgerekend, Daniël 9, en hebben uitgerekend dat dus in die dagen zo ongeveer de Messias geboren zou moeten worden. Ongetwijfeld rond de aanvang van het loofhuttenfeest, en dan hoef je er nog maar 40 dagen bij te tellen, om in de tempel te zijn op het tijdstip dat deze eerstgeboren in de tempel aan God gewijd zou worden. En ze waren daar. Je kunt het zo uitrekenen. Wij kunnen het uitrekenen achteraf. En echt, dat is veel moeilijker dan dat zij het zouden uitrekenen. Maar het veronderstelt in de eerste plaats geloof. En ik heb er al genoeg gehoord die zeiden, maar dat kun je helemaal niet uitrekenen. Terwijl ze nog niet eens wisten wat het over ging. Nee, zij konden dat niet. Geen wonder als je het ook niet probeert. Als je er niet in verdiept, dan kan dat natuurlijk helemaal niet. Maar goed, het komt dus blijkbaar wel. Wel, deze 10e Nisan is dan de intocht in Jeruzalem. Ik moet er meteen bij vertellen dat het ook niet zomaar uit de lucht komt vallen, maar dat deze gebeurtenissen van de intocht de zogenaamde intocht ook inderdaad een korte aanleiding hebben in de dagen die hieraan vooraf gingen. Als u nog eens wat te doen wil hebben, omdat het misschien toch hard regent of zo, weet je veel, hè, dan zou u natuurlijk eens kunnen kijken hoe in Matthäus, Marcus en Lucas eerst gesproken wordt over dat de Heer is in Jericho. Ik heb het al aangehaald, hè, dat hij uit Jericho kwam, omdat het stond in Matthäus. Maar in Jericho had hij bijvoorbeeld die twee blinden genezen, waarvan de een Bartimeus heette. Ik zei het dus langzaam. Hij genas daar twee blinden, waarvan de een Bartimeus heette. Want als ik het zo zeg, klopt het. Komt het overeen met Matthäus en Marcus en Lucas. En in Johannes staat het niet. En bovendien was het zo dat in die doorgang door Jericho de Heer ook nog de vijgenboom leegplukte. Ik heb het al aangehaald, maar het was op diezelfde dag. Namelijk dat hij daar Zacchaeus uit de boom riep, uit de vijgenboom riep. Dat was bij die gelegenheid. En vanuit dat Jericho ging hij toen naar Jeruzalem. U vindt het verslag daarvan trouwens ook in Lucas 19. Want in Lucas 19 vindt u niet alleen de geschiedenis van die blinden natuurlijk. Maar ook van Zacchaeus. Vindt u alleen daar. En vervolgens vindt u ook alleen in Lucas 19 vanaf vers 11 vermeld. De gelijkenis van de ponden. En laat ik daar dan nog even mee eindigen met dat te noemen. Lucas 19... in vers 11. Waar de Heer in vers 10 gezegd had: de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Staat niet: de Zoon des Mensen is gekomen om te zitten op de troon van zijn vader David. Dat kon ook, maar dat staat er niet. He? Er staat: hij was gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En daar hebben ze lang over moeten nadenken hoe dat nou kon. Want de koning is niet gewend om te zoeken naar dat wat verloren is. Hè? Dat doen koningen niet. Hè? Nee, daar hebben ze natuurlijk een of andere maaschalk voor of zo. Hè? Maar goed. En dan staat er in vers 11. En als zij dat hoorden, dachten ze er dus over na. Als ze dat hoorden, voegde hij daarbij. Dat wil zeggen, hij deed er nog iets bovenop. Hij vertelde er nog iets bij. Nog een verhaal. Hij vertelde erbij, zeide namelijk een gelijkenis. En hij vertelde die gelijkenis omdat hij nabij Jeruzalem was. En omdat zij, hè, dat is een tegenstelling, omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Omdat hij nabij Jeruzalem was. Hè? Die ging naar Jeruzalem en men zou verwachten, nou komt het koninkrijk. Dat was ook zo, want daarna kreeg de intocht in Jeruzalem immers, in vers 28. Gezegend is de Zoon Davids, die komt in de naam des Heren. Daar zou dan het koninkrijk moeten komen. Wel, de Heer was daar bij Jeruzalem en zij dachten, nou komt het koninkrijk. Maar de Heer geeft daar commentaar op in de vorm, de bekende vorm van de gelijkenis. En hij vertelt een gelijkenis waarin gezegd wordt dat weliswaar een zeker welgeboren man naar een land reisde om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen. Maar hij ging dan dus wel weg en zou pas later wederkeren. En pas later zou dat koninkrijk van deze welgeboren man openbaar worden. En in zijn afwezigheid gaf hij gewoon zijn dienstknechten het een en ander opdracht. Nou ja, hij riep zijn 10 dienstknechten. Dat betekent dat er gelovigen waren. 10 spreekt altijd over geloof. En liep zijn 10 dienstknechten en gaf hun elk 1 pond enzovoorts. En ze moesten daarmee handeling doen enzovoorts. Dus dat spreekt over de tijd waarin het koninkrijk niet zou openbaar zijn. En waarin de koning, de welgeboren man, naar een ver land zou reizen. Namelijk naar de hoge, naar de hemel. Opdat hij in de toekomst van daaruit zou wederkeren. En zijn dienstknechten tot zich zou roepen en zijn koninkrijk op aarde zou openbaren. En bovendien zou hij tot zich roepen ook zijn vijanden. En daarvan zegt hij, deze mijn vijanden die niet hebben gewild dat ik over een koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood. En dat is wat er gebeurt bij de wederkomst van Christus. Zo eindigt die gelijkenis. En wij weten misschien langzamerhand dat alle gelijkenissen altijd spreken over de verborgenheden van het koninkrijk Gods, of der hemelen. Omdat het staat in, nou in ieder geval in Matthäus 13, maar daarna nog verscheidene malen. Zodat Hij is bij Jeruzalem. Zij denken, nou gaat het gebeuren. De Heer vertelt de gelijkenis. Dat betekent gewoon, er gaat wel wat gebeuren, maar het koninkrijk wordt niet openbaar. Er staat ook niet dat zij dachten dat het koninkrijk terstond zou aanbreken. Want als ze dat dachten, dan hadden ze groot gelijk. Een paar dagen. Nou, een week. Hooguit, hè? Maar zij dachten dat het terstond zou openbaar worden. En daar zit hem de kneep. Want het zou wel komen, of dat, in de broer, het zou wel aanbreken. Het zou wel opgericht worden. Maar het zou niet geopenbaard worden. Maar het zou verborgen worden. En dat is dus wat we al lazen. Een paar versen verder in ditzelfde hoofdstuk. Namelijk, maar nu is of wordt het verborgen voor uw ogen. Want wat tot hun vrede diende, was de openbaring van het koninkrijk. Maar het koninkrijk zou niet openbaar worden, het zou verborgen worden, omdat men de koning verwijderde uit Israël en zei, wij willen niet dat deze over ons koning zij. En het was toen men hem kruisigde, maar het was ook daarna, de Pinksterdag, toen Petrus de Heer Jezus predikte, als de opgewekte, als de koning, als de Messias, en ook toen bliefde men hem niet. Op enige duizenden uitzonderingen na, waaronder wij natuurlijk, hè? Maar men bliefde hem niet. En daarom is het koninkrijk van Christus tot vandaag aan de dag verborgen. En dat is precies wat werd uitgebeeld in de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Hij kwam op de Olijfberg, maar daar hield het op. Hij weende over de stad. En dat zou je vandaag aan de dag nog moeten doen. Want hoewel de stad inmiddels weer min of meer herbouwd is, blijft dezelfde profetie nog steeds van kracht. Dat is weer een ander verhaal. Maar het blijft zo dat alvorens de Heer zelf dit Jeruzalem zal oprichten, dit oude, huidige Jeruzalem alsnog zal verwoest worden. Ja, sommigen maken er ruzie over, zeggen, zal dat nou in de toekomst gebeuren, de verwoesting van Jeruzalem, of in het verleden? Meestal zegt men dan in het verleden, want het is al gebeurd en Israël heeft geen toekomst. Hè? Maar het punt is natuurlijk dat juist in de toekomst ook diezelfde dingen precies zo zich zullen herhalen alvorens de Heer zelf zijn volk zal verzamelen. Zijn gelovig volk uiteraard om dat Jeruzalem alsnog te bouwen. En dan zullen weer stenen aan elkaar gevoegd worden. Niet alleen letterlijk, maar ook overdrachtelijk. En dan gaan weer de woorden van Petrus in vervulling. Dat men zal komen als levende stenen tot die ene levende steen. Die steen die de bouwlieden weliswaar versmaad hadden enzovoorts. En dan zullen weer de stenen spreken. Maar nogmaals, dat is een ander verhaal. En daar hebben we het misschien van de week ook nog wel eens over. Voorlopig laten we het hierbij. Dan zullen we eerst de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor al deze zegeningen die weliswaar verborgen zijn voor Jeruzalem, maar die geopenbaard zijn aan ons. Wij danken u dat we dat ook mogen weten uit uw woord, dat deze verborgenheden nu bekend zijn gemaakt door uw apostelen en heilige profeten. Wij danken u dat deze verborgene dingen in het Nieuwe Testament geopenbaard werden, dat wij ze tot ons mogen nemen en mogen komen tot kennis van deze dingen die in ons hart niet zijn opgekomen, die onze ogen niet gezien hadden, die onze oren niet gehoord hadden, maar die via uw woord toch aan ons worden bekendgemaakt. Wij danken u dat we mogen weten onderdanen te zijn van dit verborgen koninkrijk van de Messias van Israël. We danken u dat we mogen weten deel te hebben aan de vervulling van deze beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. Maar ook danken u dat we mogen weten dat dezezelfde beloften ook in de toekomst vervuld zullen worden, alsnog aan dit oude volk. We danken u voor uw plan, niet alleen met ons, maar ook voor uw plan met de wereld. We mogen zien dat u in Christus een nieuwe schepping tot stand brengt. Dat het niet alleen gaat om de redding van een enkele zondaar, maar dat het gaat om het tot stand brengen van een nieuwe schepping. Een verzoende wereld. Een wereld waar u zelf zult zijn, alles en in allen. Wij danken u, Vader, dat we ook deze avond ons daarmee mochten bezighouden. Dat we deze dag ons mochten bezighouden met uzelf, uw woord, uw zegeningen, uw genade en de rijkdom daarvan. En we bevelen onszelf ook voor de komende nacht bij u aan. We danken u dat we al onze zorgen, alles wat ons bekommert, dat we dat bij u mogen brengen. En slechts de verantwoordelijkheid hebben te luisteren naar uw woord. U te geloven op uw woord en te leven uit datzelfde woord. Tot eer en verheerlijking van uw naam. We danken u, Vader, dat u ons daartoe gesteld hebt. Amen.